als je het hebt in eigen handen neemt. Ik weet niet hoe u de afgelopen tijd is vergaan als u naar de nieuwsuitzendingen kijkt op tv of de krant openslaat, maar we zien heel veel mensen die ineens in beweging komen. We zien onrust over geheel de wereld en met name in het Midden-Oosten. We zien dat regimes, dictatoriale regimes, worden overtroffen door gewone, simpele mensen. Er is onrust, want er is gebrek aan voedsel. Er zijn geen eerlijke overheden en geen eerlijke rechters, geen eerlijke rechtspraak. Mensen hebben geen werk, mensen zien geen toekomst. En wat doen de mensen? Men neemt het heft in eigen handen. Misschien minder op het voorgrond hier in Europa, maar op dit moment zijn er grote stakingen aan de hand onder de ambtenaren in enkele Amerikaanse staten, omdat ze moeite hebben om de begroting rond te krijgen. En de mensen, de leraren, staken nu al voor 2 weken achtereen. Men neemt het heft in eigen handen. Want er is niemand die kiest voor wat ze in hun eigen ogen onrechtvaardige handelingen vinden. Als er iets gebeurt waarvan je het niet eens bent, dan kom je uit je stoel en dan zeg je, dit is fout, ik ga hier tegen optreden. Want als onze toekomst, ons perspectief, ons vooruitzicht wordt bekneld, nou wordt gemaakt, als wij hier niks meer zien, dan raken wij in opstand. En dan heb je als het ware dat ook wij onze vrijheidspleinen gaan bezetten. Wie kent niet dat beruchte plein in het centrum van Cairo, waar iedereen dag in dag uit naartoe ging om te staken en te betogen tegen de machthebbers. Maar hebben wij als mensen wel een goed beeld van wat rechtvaardig is? Hebben wij als mens wel een juist perspectief wat goed en wat fout is? Als wij de Bijbel gaan bestuderen, en we gaan wij deze ochtend met elkaar zien, dan zien wij dat wij als mensen niet een voldoende juist beeld hebben van wat nu echt ware rechtvaardigheid is, en dus ook wat onrechtvaardigheid is. Lees met mij mee in Psalm 53. Psalm 53, geschreven door David, vanaf vers 4. Allen zijn afgeweken, iedereen, tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis, die bedrijvers van ongerechtvaardigheid? We lezen elders in de Bijbel dat het hart arslichtig is. Arslichtig. Niemand weet wat het hart doet. Er is niet één die rechtvaardig is. Niet één die zonder zonde is. De Bijbel laat keer op keer zien dat de mens en de menselijke natuur uit zichzelf niet weet wat goed is. Er is slechts één die weet wat goed is. En als we ons laten leiden door onrechtvaardigheid, dan is de Bijbel heel erg duidelijk waar dat naartoe leidt. De loon van de zonde is de dood. En toch op een of andere vreemde manier, en daar maak ik mij als mens ook schuldig aan, ook al zijn wij geboren uit zonde, toch denken wij als mensen zelf te weten wat goed en fout, wat rechtvaardig en onrechtvaardig is, en beoordelen dat op onze eigen merites, op onze eigen inkijk tegen de zaken in deze wereld. En de gevolgen zijn desastreus. God, zo weten wij het op het woord, God zou ons moeten vertellen wat goed en wat rechtvaardig is. In het paradijs kennen we het verhaal van Adam en Eva voor de zondeval. En we weten dat God de aarde in 6 dagen heeft geschapen, op de zevende dag heeft gerust. Hij heeft de mens geplaatst in het midden van het Hof van Eden. En de Heere zag dat het goed was. En de Heere gaf een simpele instructie mee aan de bewoners van dat hof, die tuin. Adam en Eva, de eerste mensen. Je mag van alles eten, maar niet van die ene bewuste boom. Je kan de dieren elk een naam geven. Je mag kijken naar de planten, de bomen, naar de schoonheid. Maar blijf van die ene boom en zijn vrucht af. En dan heb je daar de mensen en die kijkt rond en die vindt het allemaal mooi en fantastisch. Alleen, er knaagt iets op den duur. En als er dan de slang, de duivel, ten toneel verschijnt om de vrouw en de man te verleiden door te zeggen, kijk die boom, dit is God die je weerhoudt van alle kennis. En wat denkt de mens? Dat is een onrechtvaardige God. Hoe kan God ons nu weerhouden wat alle kennis is, de kennis die ons maakt alsof we goden zouden zijn, Genesis 3. Die kennis die God ons weerhoudt tegen die onrechtvaardigheid moeten wij in opstand treden. Wij nemen het heft in eigen handen. Wij nemen van de vrucht. Maar de Bijbel is duidelijk wat het zegt over Gods gedachten, Jesaja 55. Jesaja schrijft in Jesaja 55 vanaf vers 6 het volgende. Broeders en zusters, zoek de Heere en hij laat zich vinden, roept hem aan terwijl hij nabij is. Dat is Adam en Eva, kon hem aanroepen terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaat zijn weg en de onrechtmatige man zijn gedachten en hij bekeert zich tot de Heere. Dan zal hij, God, zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft hem volledig. Want mijn gedachten, zegt de Heere, zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heere. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. God had een plan. God heeft tegen de mens gezegd, blijf van die boom af. Maar de mens denkt, dat is onrechtvaardig, Heer. Ik ga in heft in eigen handen nemen, want ik wil dat mijn gedachten tenminste gelijk zijn aan uw gedachten. En we weten allemaal, en we merken elke dag, de gevolgen van die ene daad van menselijke rechtvaardigheid. God zegt, niet doen. Satan maakt misbruik, brengt twijfel en introduceert het idee van een onrechtvaardige God. Wat is het gevolg? Zonde komt op de aarde. De mens moet zoeken en zweten. En we hebben een groot probleem. En lang niet daarna gaat het alweer fout. De Bijbel, Gods woord, is duidelijk als het gaat om aanbidding. En hoe de Heere aanbeden dient te worden. Wij hebben vaak ons eigen idee van, zo moeten we onze diensten en zo moeten we onze gebeden vorm gaan geven, want dan vindt de Heer het goed. Maar de Heer is vrij duidelijk. Daarom zei Jezus niks voor niks tegen de Samaritaanse vrouw bij de put in Johannes 7. Ik zoek aanbidders in geest en in waarheid. En wij maken daar onze eigen menselijke draai van. We kennen allemaal het verhaal van Abel en Kain. Abel kwam met zijn offer en Kain met de zijne. En Kains offer werd afgewezen. Kain dacht, hé, Ik dien de Heere toch, ik breng toch een offer, dit is toch wat de Heere van mij vraagt. En de Heere wijst het af. Ga eens mee naar Jesaja, hoofdstuk 1. Als we praten over offers, over aanbidding en hoe de Heere die aanbidding graag zou willen zien. Want vaak hebben wij ons eigen idee dat als de Heer, als wij onze aanbidding brengen op een bepaalde manier, dat de Heer dat wel rechtvaardig moet vinden en moet aannemen. Maar in vers 11 van Jesaja 1 staat het volgende. Waartoe dienen voor mij uw vele offers, zo zegt de Heer. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee. En het bloed van jonge stieren, lammeren en bokken vind ik geen vreugde. Vers 12. Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u gevraagd? Dit plotloven van mijn voorhoven? Breng niet langer uw nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maandag en sabbat. Het bijeenroepen van samenkomsten. En dan zegt de Heere, ik verdraag het niet, zelfs deze bijzondere samenkomst niet. Uw nieuwmaansdagen, uw feestdagen, haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij tot last. Ik ben moe om ze te dragen. Het is dus niet dat de Heere zegt van, we moeten niet meer de Heer aanbidden en we moeten niet meer sabbat gaan vieren en we moeten allemaal loslaten. Nee, de Heere zegt, de manier hoe jullie dat doen, en hier verwijst hij naar Israël, de manier hoe jullie dat hebben gedaan, is niet de manier zoals ik dat had gedacht. Jullie doen het niet met geheel je hart en ziel en met overgave zoals ik dat van jullie had gevraagd. Je komt met je offer, maar ik neem het niet aan. Vers 16. Was u, reinig u, doe slechte daden voor mijn ogen weg, zo zegt de Heer. Hou op met kwaad te doen. Leer goed te doen en zoek het recht. Vaak denken wij, Heer, waarom accepteert u bepaalde vormen van aanbidding niet? Waarom is het doen zoals ik het in mijn ogen doe niet goed? En dan zegt de Heer, leer goed te doen. Kains offer werd geweigerd. Kain dacht er makkelijk vanaf te komen. Dood zijn broer, omdat hem door God in zijn ogen onrecht is aangedaan. En gevolg is dat Kain het verstoten bouwde die eerste stad. En die stad en de steden die Kain heeft opgericht waren steden vol met onrechtvaardigheid. Steden waar kwaad op kwaad werd genesteld. Totdat de Heer uiteindelijk zei, ik heb spijt van wat ik heb gedaan. Ik ga de aarde schoonmaken. Ik laat alleen Noach en zijn gezin leven. En u kent het verhaal van de ark. Als je het heft in eigen handen neemt. En nadat de ark vastliep. En Noach en zijn gezin van boord trokken. Ging het daarna goed? Nee. Ook na de zonvloed kwamen op de duur weer mensen bij elkaar en die zeiden, wat de Heer heeft gedaan, daar, door de hele aarde te zuiveren met water, dat is een onrechtvaardige daad. Dat had de Heer nooit mogen doen. Dus wat deden de mensen? Die kwamen bij elkaar en die zeiden, wij gaan aan de wereld laten zien, wij gaan aan God laten zien, dat hij nooit meer ons zou kunnen overweldigen door middel van water. En wij bouwen een toren. En die toren bouwen we zo hoog, dat God ons niet kan doen overspoelen met water. U kent het verhaal. Men vond het onrechtvaardig wat de Heer had gedaan. En men gaat het heft in eigen handen nemen. Wij bouwen een toren. Wij kunnen samen steen en mortsel vinden. En wij kunnen zelf een toren bouwen. En zelf laten zien dat we onszelf in stand konden houden. Men neemt het heft in eigen handen. En wat doet de Heere? Hij ziet wat de mens deed en zorgde ervoor dat de taal van de mensen werd verstrooid, zodat ze elkander niet konden verstaan, zodat ze elkander niet wijs konden maken wat rechtvaardig was in hun ogen. En zodoende werden ze aan alle hoeken van de wereld verspreid. In het Nieuwe Testament, in 2 Thessalonicenzen, lezen we over wat er gaat gebeuren vlak voordat Jezus wederkeert, wat de toestand zal zijn van de gelovigen. En in 2 Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk, lezen we over bedriegelijke wonderen die worden gebracht door de Antichrist, door degene die zich doet doen alsof hij zit op de troon van God. Degene die komt als een engel des lichts om degene die denken dat ze geloven, om ze voor het rechte pad af te wijken. En wat zien we vervolgens vanaf vers 8, dus vanaf vers 9 in 2 Thessalonicenzen 2? Daar zegt Paulus het volgende aan die gemeente. Daartegen is die komst, de komst van de Antichrist, naar de werkende Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Kijk naar hetgeen wat we net zagen in Babylon. Ze doen het zelf, ze maken zichzelf wijs om zelf een wonder te doen laten optrekken, de toren van Babel, om te laten zien, kijk, de Heere kan ons niet overweldigen. En zie hier, aan het einde der tijden gebeurt praktisch hetzelfde. Satan maakt mensen wijs, doet ze denken dat ze hun eigen rechtvaardigheid kunnen bewerkstelligen. En wat zegt de Heere? Maar weer, ze doen en daarom zegt God in vers 11, hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, omdat allen voor de geoordeelde waarheid niet geloofd hebben, nog een welgevalligheid hebben gehad in de onrechtvaardigheid. De toren werd gebouwd, ze dachten dat ze het zelf konden doen, ze geloofden dat ze het zelf konden doen, en de Heere stapt tussen beiden, zeggen van, zo gaan we niet verder. Aan het einde der tijden denkt de mens dat zij zichzelf staande kan houden. Ze denken dat ze zelf de richting kunnen bepalen, zelf de weg kunnen uitstippelen naar het nieuwe Jeruzalem. En God laat hen geloven waar ze mee bezig zijn, omdat ze meer welgevalligheid hebben gehad in de onrechtvaardigheid dan in de ware rechtvaardigheid. Welk vrijheidsplein bezetten wij? Dat is de vraag voor deze ochtend. Nemen wij, net zoals die demonstranten, overal op de aarde op dit moment, het heft in eigen handen te laten zien, ik strijd tegen de onrechtvaardigheid, of zoeken we ware rechtvaardigheid op waar we het echt kunnen vinden? De oude Israël had jarenlang werd geleid door richters. Gideon was er bijvoorbeeld één van. Maar de Israëlieten keken om zich heen naar de volken om hen heen en die hadden allemaal koningen, farao's en heersers. Dat is niet eerlijk, dachten de Israëlieten. Wij willen ook een koning. En men ging op naar de profeet Samuel en zei, wij willen een koning. Samuel was diep bedroefd. Want hoe kon je de echte koning, de God van hemel en aarde, opzij zetten voor een menselijke koning? Maar de Heer liet het toe. Als de mensen een koning willen hebben, dan krijgen ze een koning. En Saul werd de eerste koning. Mooi van gestalte, sterk voor de strijd. Een rechtvaardige koning, zo dacht men. Het was maar een jaar later. Kunnen we lezen in 1 Samuel 13. Het was een jaar later dat er een grote strijd kwam bij Gilgal. En de legers van de Filistijnen trekken op richting de Israëlieten. Velen duizenden soldaten. En Samuel vroeg Saul om 7 dagen te wachten voordat hij de offers ging brengen. Wacht maar 7 dagen. 7 dagen wachten en dan kom ik. En dan gaan we bidden om de Heer voor kracht voor de legers en dan zullen we overwinnen. En het duurde 7 dagen. En daar kwamen de legers. En wat denk je als mens? Ik wacht 7 dagen. Samuel zei om 1 voor 12, 7 dagen eerder, dat hij zou komen. Dus waar blijft hij? Het is nu al 1 over 12. Dit gaat niet goed. Wat hij kan, een offer brengen, dat kan ik ook. Ik neem het heft in eigen handen. Ik ga strijden voor de vrijheid van mijn volk. Want het is een nobel doel. Zorgen dat Israël veilig blijft uit de handen van de Filistijnen. Ik ga zelf een brandoffer stellen. En wat gebeurde er nadat Saul een brandoffer had gesteld? 1 Samuel 13 vers 11. Samuel die zag wat Saul had gedaan. En hij zegt, wat heb jij gedaan? En Saul antwoordde, daar ik zag dat het volk van mij wegliep. En gij niet op de afgesproken tijd kwam. Terwijl de Filistijnen te Mikmas verzameld waren. Dacht ik, nu zullen de Filistijnen op me afkomen te Gilgal. En ik heb de gunst des Heeren nog niet gezocht. En toen heb ik mij verstout. En heb ik een brandoffer geofferd. Ik neem het heft in eigen handen en ik ga laten zien, het komt goed, want ik doe het tenminste. Ik ben toch goed bezig? In menselijke ogen zou je zeggen van, het is te goed om te bidden, het is te goed om een brandoffer te brengen. Terwijl Samuel duidelijk zei, wacht. Wacht. Er zijn heel veel mensen die leven nu, en we leven allemaal in de eindtijd. De laatste dagen voordat ik Jezus Christus wederkeert. En er zijn mensen om hen heen en die kijken en dan zeggen, het duurt me allemaal te lang. Het duurt me te lang, ik ga het maar wat versnellen. En je ziet sommige mensen, en ik lees het op het internet zulke verhalen, die praktisch staan te juichen als er een oorlog uitbreekt, een aardbeving is, dan zeggen, nu komt het sneller. In plaats van wat men na gaat denken, we kijken naar de tekenen, we moeten de mensen gaan waarschuwen. We moeten ons huis op orde stellen, zodat we de Heer kunnen ontmoeten. Maar nee, net zoals Saul dat deed, we proberen onszelf te rechtvaardigen. En wat zegt de Heere tegen mensen die het heft in eigen handen nemen en niet willen wachten? Vers 13 van 1 Samuel 13. Gij hebt dwaas gehandeld, gij hebt niet in acht genomen het gebod van de Heere, uw God, die hij u geboden heeft. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. Als je niet kan wachten op de Heer, als je het heft in eigen handen neemt, dan is wat Samuel zei tegen Saul, hetzelfde dat de Heer tegen ons zou kunnen zeggen, als wij niet wachten. Ik heb voor jou een kroon weggelegd. Ik heb voor jou een plek gereserveerd. Op een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Die plek was er gereserveerd voor altijd. Had je maar gewacht en had je maar gezocht naar mijn rechtvaardigheid. En daarna zegt Samuel tegen Saul, je koningschap is niet meer bevestigd, De Heere heeft iemand anders uitgezocht. Sommige mensen kennen wel de vers dat zegt van de Heere neemt de kandelaar van de plek weg die voor jou was gereserveerd. De Heer neemt voor jou de kroon weg. En Paulus die refereert er ook naar in Timotheus. Laat mij toch niet die kroon wegruimen. Ik wil gaan voor die prijs. Gaan voor datgene wat de Heer voor mij heeft weggelegd. Onze toestand is die van de gemeente in Laodicea. Omdat je zegt, ook maar in 3 vers 17, omdat je zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt, ik heb aan niks gebrek. En je weet niet, je bent ellendig, jammerlijk en arm, blind en naakt. Ik raad je aan van mij goud te kopen dat vuur geluid is. Omdat je rijk mag worden, witte kleding mag aandoen, omdat je schandelijk naakt en niet zichtbaar wordt. En ogen zalf om je ogen te bestrijken, zodat je zien mag. De mensen weten hun eigen onrechtvaardige toestand niet. De mensen weten niet dat hun eigen uit zichzelf ze niet de rechtvaardigheid kunnen bereiken die de Heere van ons vraagt. En men gaat met ongeduld zelfs iets bewerkstelligen. Maar de Heere staat aan de deur van onze harten en klopt. En als je de deur open doet, dan zal hij bij ons binnengaan en maaltijd met ons willen houden. Bent u bereid te wachten op de ware rechtvaardigheid? De ware zegen? De ware hulp die de Heere ons biedt? De vraag is, kunnen wij wel wachten? En is het wel verkeerd als wij wachten op de Heer? We kennen allemaal de profeet Daniel. Daniel, degene die het droom van Nebukadnezar kon uitleggen. Daniel, degene die zich voornam zich niet te verontreinigen met het spijzen van de keizer. Die Daniel, later in zijn leven kreeg hij diverse visioenen van de Heer. Maar hij kreeg niet meteen antwoord van die visioenen. Daniel hoofdstuk 10. Daniel zag in zijn visioen alle dingen die zouden gaan gebeuren in de laatste der dagen. De tijd waarin we nu leven. En Daniel zocht in het woord, studeerde het woord en wilde weten, Heer, wat bent u nu van plan? En hij raakte diep bedroefd en teleurgesteld en zelfs ziek. Maar dan opeens verschijnt de engel. Daniel 10 vers 12. En de engel zei het op mij, vrees niet, Daniel, want vanaf de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en u voor God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. Ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij. Doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koning der Perzen de overhand behield. En ik ben gekomen, zo zegt de engel, om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatste dagen overkomen zal. Want wederom is het gezicht aangaande de toekomst. Je zou kunnen zeggen, Daniel had de moed, die 21 dagen de moed kunnen opgeven. Hij deed bijbelstudie. Hij las de schriften en de boekrollen. Hij keek naar de visioen die hij had gekregen van de Heer. En hij had kunnen zeggen, nou Heer, ik heb 3 dagen gebeden. Alsjeblieft, geef mij toch een uitleg van mijn visioen. En anders had ik gezegd, ik geef het op. Maar dat deed Daniel niet. Daniel bleef bidden, bleef zoeken naar de Heer. Heer, geef mij toch een uitleg van het visioen. En hier krijgen we als het ware een inkijkje wat er gebeurt achter de schermen. De grote strijd waar wij allen mee te maken hebben. Zijn wij net als Saul door al na korte tijd de moed op te geven en de heft in eigen handen te nemen? Of zijn we nederig als Daniel? De Heer blijven zoeken en blijven bidden en net zo lang wachten tot de Heer ons het antwoord geeft wat we nodig hebben om op een rechtvaardige manier te blijven wandelen. Het Nieuwe Testament. Jezus liep, zoals we weten, met 12 discipelen. En we wisten al vanaf het begin, zo lezen we het uit de schrift, dat er één was die niet helemaal de zaken bij het rechte eind had. Judas Iscariot. En als je naar Judas kijkt met naar menselijke blik, menselijke ogen, dan heeft Judas een voorname positie. De penningmeester. En als je penningmeester bent, ben je belast met ook met het beleid. Je hebt iemand het geld in handen, dus je kan een beetje sturen hoe je het beleid wilt hebben. En ik denk dat Judas zich heel erg ellendig heeft gevoeld die 3,5 jaar lang, want hij kon Jezus niet echt sturen. Maar weer waar Jezus geld gaf aan de armen, dacht Judas van, nou, we hebben het geld, we moeten oppotten, we moeten een oorlogskast bij elkaar verzamelen, we moeten mensen bij elkaar halen, we moeten strijden tegen die verschrikkelijke Romeinen. En Jezus helpt de zieken, de zwakken en de blinden. En Judas denkt bij zichzelf, we hebben een strijd. We moeten de Romeinen moeten weg. We moeten Israël herstellen. Jezus, kom op. Je hebt invloed, je hebt beleid, je hebt fondsen en je kan de koers niet, van je lijden niet doen keren. Dus wat doet Judas? In zijn ogen het enige rechtvaardige wat hij kon doen. Proberen Jezus dusdanig in een hoek te krijgen dat hij wel moest optreden. Judas nam het heft in eigen handen. En voor een paar stukken goud. Denkt hij Jezus dusdanig op een pad te krijgen? En we weten allemaal wat de gevolgen zijn. Jezus keerde zijn beleid alsnog niet om. Jezus predikte een beter koninkrijk. En Judas zag uiteindelijk dat zijn rechtvaardigheid hem nergens zou brengen. En dat ontnam hem van zijn eigen toekomst. Hij nam zijn eigen leven. Een andere van de 12 discipelen, Petrus, die nam het op een cruciaal moment ook niet echt nauw. U weet allemaal, toen Jezus werd gearresteerd in het Hof van Gethsemane, toen hij werd gekust door Judas, toen gingen alle discipelen alle kanten op. En Petrus, die werd 3 keer benaderd door mensen. Hoor jij niet bij die groep van 12 rebellen? Ben jij niet degene die wandelt met Jezus? Jij praat net als je het hoort bij die groep van 12 volgelingen en Jezus Christus. Je bent in het nauw. Iedereen zit je achterna. Mensen maken je belachelijk om het geloof in Jezus Christus. Dan is het tussen haakjes toch niet zo erg om op te komen voor je eigen rechtvaardigheid en een leugentje om best wil doen. Zodat je niet openlijk wordt geïdentificeerd als een volgeling voor Christus. We lezen in Openbaring 13 over twee beesten. Een beest uit de zee en een beest uit de aarde. En dat beeld van het beest gaat achter de getrouwe volgelingen van God aan. En die doet allerlei bedrieglijke wonderen om de mensen te doen verleiden om dat beeld en het beest van het beeld te volgen. En we lezen in Openbaring 13, vers 5 en het volgende. En hij werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, omdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En dat maakt dat alle, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, het merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. En dan zie je, je leest dat, als ik dus niet dat merkteken heb, dan kan ik niet kopen en verkopen. En als ik niet kan kopen en verkopen, dan word ik geïdentificeerd met die volgelingen van Christus. En ja, ik moet mijn gezin te eten geven. En het is toch zo erg als ik dat niet kan doen. Ik ga doen alsof ik meewandel, want dat lijkt in menselijke ogen het rechtvaardige wat ik kan doen. Het lijkt, dus je begint al zo te spreken, het lijkt het beste, het rechtvaardige wat ik kan doen, om niet in de problemen te komen, net zoals Petrus dat had, om niet in de problemen te komen, doe ik mij anders voor. Heel veel mensen vergeten dat we ons niet druk hoeven te maken over de omstandigheden in de toekomst. Wat we doen of zeggen zullen. Je hoeft niet bang te zijn als je de ware rechtvaardigheid van Jezus Christus volgt. Wat moeten wij doen in de toekomst als wij in zo'n situatie komen, net als Petrus? Als wij in een situatie komen dat wij niet duidelijk kunnen zeggen, dat we niet durven, lijkt te durven zeggen, dat we staan voor het goede. Lucas 21, vers 12. In Lucas 21 is een vergelijkbaar met Matthäus 24. Dat is de reden op de Olijfberg. Lucas 21, vers 12. En dit zegt Jezus. Een aantal gebeurtenissen. En dan, maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en de gevangenissen en u voor koningen en stadhouders te leiden en om mijns naams wil, en het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Neem het daarom in uw hart voor niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen. Denk je van, dus de Heere zegt, op dit moment moet je niet druk gaan maken over wat ga je nou precies zeggen tegenover rechters en mensen om je geloof te verdedigen. Wat je nu moet doen is zoeken naar de ware gerechtvaardigheid die je vindt in Jezus Christus alleen, zijn woord studeren, zodat je weet op dat moment wat je moet zeggen. Vers 15. Want ik zal uw mond en u wijsheid geven. De Heere zegt, wees geduldig. De Heere zegt, bouw niet, zoek niet naar je eigen rechtvaardigheid. De Heere zegt, wacht. De Heere zegt, aanbid mij zoals ik vraag om aanbidden te worden. Neem je tijd, bestudeer mijn woord, bid tot mij. En als het erop aankomt, dan zeg ik precies wat je moet zeggen. Want ik geef je de mond en de wijsheid en de kennis in pacht die je hebt vergaard door de tijd dat je bezig bent geweest met mijn woord. Welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden zelfs door de ouders en broeders en verwanten en vrienden. En zij zullen sommigen van u doden. En gij zult door allen gehaald worden om mijn naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan door uw volharding. Zult gij uw leven verkrijgen. Als wij zoeken naar eigen rechtvaardigheid, dan kom je er niet. Maar als je de Heere volgt, als je Jezus Christus zoekt, dan wordt bewerkstelligd in wat er in vers 19 van Lucas 21 staat, door je volharding zul je het leven verkrijgen. En maar over het leven is het heel duidelijk, niet alleen het leven hier, het is voornamelijk het leven in de toekomst, in de eeuwigheid die Jezus Christus aan ons wil geven. De vraag is, laat Jezus het heft in handen nemen. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u bovendien geschonken worden. In Zefanja schrijft, dan zegt de Heere, zoek de Heere alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordeningen voorbrengt. Zoek gerechtigheid, zoek ootmoed en misschien zul je geborgen worden op de dag van de toorn des Heren. Zoek de ware gerechtigheid van de Heren op en je wordt bewaard. En dan is de vraag die we aan onszelf moeten stellen, geven wij wel Jezus de kans om die ware gerechtigheid te laten tentoonspreiden in ons leven? Welke houding, welke grondhouding moeten wij als gelovigen hebben in deze tijd? Welke houding moeten we hebben om het gedrag van Adam, van Eva, van Kain, van Saul, van Judas en van Petrus, hoe ze dat hebben laten zien, om dat te vermijden? Romeinen 12, vers 9. Daar kunnen wij simpele stappen lezen wat bijdraagt aan het zoeken naar die ware gerechtvaardigheid van de Heer. Romeinen 12 vers 9. De liefde zijn ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade. En hecht je aan het goede. En wat goed is, kunnen we lezen in het woord van God. Wees in broederliefde elkander genegen. In eerbetoon elkander ten voorbeeld. Paulus geeft aan de jonge Timotheus. Wees een voorbeeld voor de gelovigen ongeacht de jeugdige leeftijd. Doe wat de Heer van je vraagt. Laat aan je broeders en zussen zien dat gebed belangrijk is. Laat aan je broeders en zussen zien dat door gebed je staande blijft. Laat aan je broeders en zussen zien ten voorbeeld dat je niet zoekt naar de rechtvaardigheid van deze wereld, maar dat je zoekt naar de rechtvaardigheid van Christus. Wees een ijver overdrodig, wees vurig van geest en dient de Heer. Wees blijde in de hoop. En dan geduldig in de verdrukking. Volhardend in het gebed. Bijdragend in de noden der heiligen. Hier komt helemaal terug wat er is gebeurd. Geduldig in de verdrukking. Kijk maar naar hoe Saul zat. Er komen die 30.000 man komen weer af en nemen zo van. Nou, ik hou het niet vol. Ik neem het heft in eigen handen. Volhardend in het gebed, net als Daniel, blijven bidden en blijven smeken, Heer, ik weet het stappen niet helemaal, maar geef toch het antwoord. Bijdragen in de nood der heiligen, ook al lijkt het niet logisch in menselijke ogen om die mensen geld te geven, zoals Judas dacht. We moeten toch een koninkrijk bouwen, we moeten toch een leger opbouwen. Toch de noden van de heiligen niet veronachtzamen. Leg je toe op de gastvrijheid. Zegend wie je volgen. Zegend en vervloek niet. Zijn wij, u en ik, zijn wij bereid om ons anders op te stellen? Paulus roept ons op om niet het heft in eigen hand te nemen, maar juist goed te handelen. Vrijheid krijgen we door te streven naar rechtvaardigheid. In plaats van dat wij gaan strijden om onrechtvaardigheid. Nog een keer. Vrijheid krijgen wij door het streven naar rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van Christus zal te verstaan. In plaats van dat wij ons alleen maar strijden tegen onrechtvaardigheid. De strijd is van de Heer. Laat hem dan ook voorgaan in die strijd. De karakter van Christus moet bewerkstelligd worden in ons leven. Wees blij met de blije, weet met de benende en wees onderling eengezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voeg je naar het eenvoudige. Wees niet eigenwijs, zoals Adam en Eva waren. Vergeld niemand kwaad met kwaad, zoals Kain dat dacht in zijn ogen. Maar heb het goede voor alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Zelfs met de mensen die in jouw ogen op je tenen trappen. Zelfs met de mensen die je ontslaan omdat je zegt, ik wil op Sabbat niet werken. Zelfs met de mensen die tegen je zeggen, wie is jouw Heere? Waarom zou je hem volgen? Zelfs voor die mensen moet je blijven binnen. Zelfs voor die mensen moet je op blijven komen. Neem het heft niet in eigen handen. Vers 19 van Romeinen 12 zegt, wreek jezelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe en ik zal het vergelden. Zo spreekt de Heere. Het is niet onze strijd. Het is van de Heer. Overwin het kwade door het goede. Broeders en zusters, wie staat er op uw vrijheidsplein? Staat u zelf te strijden tegen al het onrecht om u heen? Staat u met spandoeken te staan van ik wil mijn recht? Of vertrouwt u louter het geschreven woord van de Heer? Adam en Eva, die streden tegen wat zij onrechtvaardigheid vonden. Want zij dachten dat ze werden buitengesloten van de kennis van God. Maar als je Jezus Christus volgt, dan krijg je ware kennis. Immers hij is het vlees geworden woord. Kain dacht, ik ga strijden voor mijn ware offer. Dus daarna strijdt dat hij zelfs zijn eigen broer vermoordt. Maar als wij doen wat de Heer van ons vraagt, in geest en in waarheid, dan brengen we een offer wat de Heer gestand zal doen. In Babel dachten de inwoners, wij gaan zelf zorgen voor ons lijfsbehoud. Maar als je leven legt in de handen van Christus, zal hij die behouden tot in eeuwigheid. Saul dacht, ik ga niet langer wachten op de Heer, ik neem het heft in eigen handen. Maar als wij wachten op de belofte van de Heer, dan zal hij die volbrengen. Judas, die dacht dat hij de bedoelingen van Jezus kon bijsturen. Maar wij zijn mensen. Wij zijn zondig. Onze gedachten en onze bedoelingen zijn juist. Alleen Christus heeft de ware bedoelingen. Hadden we maar gedaan en doen we maar wat Jezus van ons vraagt. Petrus was bang voor de gevolgen om op te komen voor je geloof in Jezus Christus. Maar je hoeft niet bang te zijn, zo hebben we het gelezen. De Heer zal ons zelfs ingeven wat we moeten zeggen in de meest turbulente tijden van ons leven. De vraag is, nemen wij het heft in eigen handen of laten we de Heer voor ons strijden? Waar staat ons vrijheidsplein? Er is een berg in Israël, genaamd Golgotha, de schedelplaats, waar drie kruisen staan. En op één van die drie kruisen staat voor ons de gekruisde Heer en Heiland. Dat is ons vrijheidsplein. Als we ergens moeten strijden voor onrechtvaardigheid, als we ergens moeten gaan voor rechtvaardigheid, dan is het op die berg naar Christus en zeggen, Heere, help mij, want u heeft de uitweg. U bent gestorven voor al mijn fouten, al mijn onrechtvaardigheid. U bent de ware rechtvaardigheid. U is onrechtvaardigheid aangedaan en toch bent u door het stof gegaan voor mij. Jezus zei op het Vrijheidsplein: Heer, vergeef voor hetgeen wat ze mij hebben gedaan. Zelfs op dat moment was de Heer begaan met de onrechtvaardige handelingen van de mensen. En toen hij zijn leven gaf, hebben wij toegang gekregen tot die rechtvaardigheid die alleen Jezus Christus kan schenken. Jezus nam het heft in zijn handen, zodat degene die het niet kunnen, u en ik, mogen komen waar hij is. Laat Christus het heft in zijn handen nemen. Hij geeft ons vrijheid, ware vrijheid. Hij geeft ons vrede, ware vrede en gerechtigheid. Broeders en zusters, neem daarom dit advies van Paulus aan Timotheus in acht. 1 Timotheus 6 vanaf vers 11. En daar schrijft Paulus aan de jonge Timotheus: Gij daartegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen. En met deze dingen kan je zeggen, de onrechtvaardigheid, hoe de mensen elkaar behandelen, hoe al het verkeerde van deze dingen, van deze wereld, ontvlucht ze. Maar jaag naar gerechtvaardigheid. Jaag naar godsvrucht, naar geloof, naar liefde, naar volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar dat eeuwige leven wat alleen Jezus Christus kan bieden, waartoe u en ik geroepen zijn en de goede belijdenis hebben afgelegd voor de vele getuigen. Broeders en zusters, ik zeg niet dat mensen niet mogen strijden op de pleinen van Egypte of in Tripoli of in Bahrein voor hun aangedane onrechtvaardigheid. Maar broeders en zusters, wat het allerbelangrijkste is, ook in het leven, nu hier, wanneer Nederland heel rustig is, is dat we eerst Jezus Christus zoeken en zijn gerechtvaardigheid. Want je kunt strijden voor onrechtvaardigheid en tijdelijk vrij zijn. Of je kan zoeken naar ware gerechtvaardigheid en je kunt voor eeuwig vrij zijn. Amen.